Welkom bij Radio Maria.
Kinderen van het Licht, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. Vandaag schuiven we mee aan tafel bij de Fazenda da Esperanza in Veltem Bijsem. Straks gaan we ook in gesprek met Simon.
Samen.
Ja, dank u voor deze woonmiddag. Als wij dat al gedaan hebben vandaag, dank u voor het goed is. Zie je deze spijs op tafel.
Amen. Beleef de wederzijdse liefde.
Beleef de wederzijdse liefde.
Beleef de wederzijdse liefde.
Smakelijk
eten. Smakelijk eten.
Ik moet zeggen als ik door mag geven, hè? Want
mag ik doorgeven?
Ik ben nieuw hier.
Yes. We gaan toekomen, denk ik. Ja.
Ja? Hier, we gaan toekomen. Voilà, zal ik het minste nemen nog?
Van meeste.
Of nee. Dat is niet de bedoeling.
Yes.
En wat hebben jullie zo de voormiddag gedaan? Simon, je hebt u bezig gehouden met het koken?
Ja, we zijn dus eerst hebben we de rozenkrans gebeden in de ochtend. Dan daarna zijn we naar Radio Maria geweest, naar de mis.
Natuurlijk.
En toen om 10 uur ben ik beginnen koken. Ja. Ja.
Is het altijd rond dat uur dat jullie beginnen voor het middagmaal?
Meestal beginnen we om 8:30 al.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Maar op maandag en op donderdag komen we dan naar de mis bij Radio Maria. Dan zijn we rond 10 uur terug hier en dan beginnen we dan aan het werk.
Dan moet je iets rapper doordoen dan.
Ja, klopt.
En kookt je graag?
Nu wel, ja. Dat was voorheen niet het geval.
Okay.
Voorheen kon ik het... Ja, ik dacht dat ik het niet kon. En hier heb ik wel geleerd om mezelf zo uit te dagen. En ook om te kijken of er combinaties van dat kan ik met dat doen of dat kan ik met dat doen. En voorheen kon ik eigenlijk alleen maar spek en ei bakken, bij wijze van spreken. Dus daar ben ik wel blij om dat ik dat ontdekt heb.
Mm-hmm. Want we weten dat er de binnendienst is, het koken... En de moestuin, dat zijn eigenlijk de tuin in het algemeen, de drie taken.
En de wasserij, ja.
En de wasserij, ja. Welke, als je moet in volgorde zeggen wat je lievelingstaak is en dan minst leuke.
Ik zou dan zeggen, het liefst sta ik buiten.
Okay.
Ben ik buiten de tuin bezig. Dan de keuken. Dan de wasserij. En dan de binnendienst.
Oké. Okay. Ja. Als jij het in een volgorde moest zetten...
Buiten alles, eerste. Dan de keuken. En gewoon in de keuken staan, maar niet van jou. En dan ben ik in de tuin.
Oké. En Jan, zit jij ook in dat rolsysteem of over je zie je eerder?
Ik zit helemaal niet in dat systeem eigenlijk, hè? Maar ik probeer toch wel een paar momenten per week mee te helpen met de jongens. Hè? Dat lukt niet altijd even goed. Dat ik zowel bureauwerk moet doen, hè, alles in orde moet maken.
Ja.
Dus op die manier. Maar ik werk eigenlijk het liefste buiten. Buiten in de tuin werk ik het liefste. Ja.
Ja, want Rob vertelde ons ook, toen jullie nog in Achel waren, dat je voor de bijen zorgde.
Ja, dat klopt.
Ja,
dat,
ja, ja, dat vond ik ook.
Imker, hè? Imker,
ja, fantastisch.
Ja. Dat was fijn. Hè.
Dat is nog niet gelijk een plan voor hier.
Ja, ik heb een bijenkast gehad hier zo, in Veltem, of in Bijsem hier. Maar ja, dat is niet zo goed gegaan, omdat er te weinig in de buurt is.
Ja, oké. Okay.
Maar desalniettemin heb ik wel honing te verkopen.
Ja. Beste luisteraars, u hoort het, er is hier mooie verse honing. En een soep met groenten van de tuin?
Ja. verse groenten.
Amai, fantastisch.
De courgette, boontjes, paprika, boerenkool.
Amai, amai.
Ajoan.
Hm? Nee, ajoan heb ik niet.
Nee,
geen ajoan erin.
Oh, ja.
Het smaakt goed, zeg. Ja, zat het niet door dat je geen ajoan hebt gebruikt?
Nee, inderdaad. Maar. Goeie kookkunsten.
En ga je dan letterlijk gaan halen?
Ja.
En dan in de pot gooien?
Ja.
Fantastisch.
Soms is er al wat geplukt, wat rijp is. Mm-hmm. Maar soms ga ik gewoon onze tuin en kijk wat klaar is. En dan doe ik dat zo binnen.
Oké. En wat is de planning voor de namiddag?
Donderdag namiddag is het gewoon werken. Tot 3 uur. En dan drinken we een tas koffie samen. En dan werken we weer tot 4:30.
Oké.
En dan is het vrije avond eigenlijk.
En dat is iedereen zijn taken?
Ja. Ja.
Thank you. Ja. En als jullie zo confituur maken en zo... Ik weet dat vrijwilligers komen helpen. Maar is dat ook iedereen die helpt? Of is dat...
Degene die willen, hè?
Ja.
Die daar interesse voor tonen. Die kunnen dan mee helpen confituur maken, hè?
Mm-hmm. Ja.
Als iemand die dat niet wil doen, ja, dan gaat dat niet. Ja.
And you are here from Germany?
No, from Brazil.
Oh, okay.
Yes.
But you...
Dat is echt een
aantal. Okay.
I lived also in Germany. A few years. I've been 2 years in Belgium.
Okay. Yeah. And 2 years in Belgium here in the Fazenda?
Yes.
Okay. And I asked the others before, if you have to do the chores, what you would say is your favorite chore and the least one, like cooking, the garden?
Or cleaning.
Or cleaning?
He likes the kitchen, he likes that.
No.
I hate the kitchen.
If you hate it, you still have to do it?
Sometimes.
Sometimes, okay.
It depends on, but for me, I like the most outside work,
mm-hmm.
fresh air, hard work, so I get bored inside, actually.
Mm-hmm.
But sometimes it's also good.
And wie van jullie doet er nog fitness?
Yeah.
Oh, you do the fitness?
Yeah.
Okay. Heel.
Ben ermee begonnen hier.
Schema.
Oh, okay. I saw the schedule,
yeah.
And I saw also don't touch it, so I was thinking, yeah, very...
That's important.
You like spending time in the fitness?
I love it, yeah.
To be busy?
Yes, mm-hmm. 14, 15 years.
Mm-hmm.
Spend energy, say bad words, get relaxed, yeah.
En het is tijd voor wat muziek, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we verder met onze maaltijd bij de Fazenda da Esperanza.
Vader, u helpt ons op te staan.
De jongens engageren zich voor een jaar. Maar uiteindelijk, als ze vertrekken, vertrekken ze. Daar straks is er iemand vertrokken.
Ja.
Is dat moeilijk om, om los te laten?
Soms wel, soms ook niet. Ja, dat hangt er zo'n beetje vanaf welke situatie dat we ons hebben bevonden eigenlijk. Hè, zo. Mm. Ja. In het begin was dat heel lastig eigenlijk, om iemand te laten vertrekken. Of iemand weg te sturen, hè, dat gebeurt ook. Mm-hmm. Dat leert je wel, hè, naarmate dat je het werk dat je doet, dan leert je dat wel rapper loslaten.
Ja, ja, ja.
Accepteren dat we wat we gedaan hebben, wat we moesten doen. En hij heeft dat niet aangenomen, dan kun je dat ook gemakkelijker loslaten eigenlijk. Hè, zo.
Ja. Ja, uiteindelijk blijft het een vrije wil, hè?
Ja, ja, inderdaad, ja, inderdaad. Dat klopt. En maar dan... je moet wel sterk gemotiveerd zijn natuurlijk, hè, om, ja, om deze weg in te slaan. Hè. Dus hier, we zeggen, het is hier geen kinderboerderij. Hè. Mm-hmm. Sommigen denken dat, hadden ze hier kunnen rondspelen en rondjammeren en van alles, maar ja, dat brengt niets.
Het is hard werken, hè?
Ja, ja, ja. Je moet er iets aan doen, hè, aan je mm-hmm problemen.
Ja, ja. En dan gebeurt echt dat een jongen beslist, ik pak mijn spullen en ik ben weg. Gebeurt dat soms gewoon mega impulsief ook?
Vaak. Vaak wel.
En staan ze soms dan een week terug voor de deur? Of iets langer?
Ook vaak, ja.
Dat gebeurt ook, of zelfs na een uur al, hè.
Ja.
Of na een half uur al, hè. Je kunt al telefoon zeggen, ah, ik wil terugkomen. Ja, dat marcheert niet, hè.
Nee. Zo, ah. Heb je daar ergens een soort structuur in? Want uiteraard, als er iemand dan ineens wel gemotiveerd is, krijgt hij de kans. Je zult dat dan aanvoelen.
Waarom is hij dan wel in één keer gemotiveerd? Dat hij weer een pint bier had kunnen drinken,
ja, ja,
of een sigaret had kunnen smoren,
ja, ja, ja,
dan, zijn, ah, dan zijn ze weer anders gemotiveerd. Hè? Dan zijn ze daarin gevlucht eigenlijk. Ah, nu wil ik teruggaan. Mm-hmm. Ah, maar dan hebben ze een sigaret gerookt of ze een drus gepakt, hè? Of ze een pint bier gedronken. Ah, en dan willen ze, ah, dit is eigenlijk ook niet waar dat ik terug naartoe wil.
Mm-hmm.
Ah, ik wil terug naar Jan, hè? Of terug naar de fazenda. Hè?
Ja.
Dat gaat niet. Ja. Onze regel is als je vertrekt, dat je dan 3 maanden moet wachten.
Oké. Dus daar is wel echt een structuur in van...
Ja, ja, ja. We willen hier geen kippenhok van maken. Hè?
Nee, ik begrijp het.
Het is soms al een kippenhok, hè, maar... Ja.
Ja, ja, maar voor degenen die het goed doen en volhouden, is dat ook niet handig als er iedereen vertrekt en terugkomt.
Nee, inderdaad. Daar gaan we touwtjes springen, hè, Willem?
Letterlijk touwtjes springen?
Ja,
of
een...
Echt?
We zijn er verleden week mee gestart met touwtjes springen.
Fantastisch.
Samen, hè? Om een beetje extra te bewegen, zo, mm-hmm, hè? Voor de conditie, hè? De rest ga ik niet vertellen voor wat, hè? Maar voor, echt puur voor de conditie. Puur voor de conditie.
Ja, maar dat kan intensief zijn, touwtjes springen.
Ja, dat, inderdaad.
Ja, ja, dat is niet voor mietjes.
En wij doen het een kwartier lang.
Amai, zeg. En aan een stevig ritme of zo?
Ja, probeer.
Gewoon een kwartier volhouden.
Als het touw blijft hangen aan onze voeten.
Ja, het is dat.
Het lukt niet. In het begin lukt dat niet echt heel goed. Hè?
Nee, ik ga niet meedoen.
We merken nu al, hè, dat we vorderingen maken, dat het al veel vlotter gaat eigenlijk.
Je doet het goed aan dan. Dat is
goed. Ja, dan begint dat te slabakken.
Maar elke dag een minuutje extra is al veel, hè?
Ja.
Ja.
Dus dat proberen we te doen. Het lukt ook niet alle dagen, hoor. Maar de motivatie is wel daar.
Dat is goed, hè?
Daar begint alles
mee. Daar wil ik geen zeggen. Ja, ja, ja. Doe je dat? Ja, hier binnen is een beetje moeilijk, denk ik. Maar
het zal nog wel gaan binnen, hè, maar buiten is leuker, hè? Maar de frisse lucht, hè.
Allee. En zijn er nog amateurs van touwtjes springen? Of?
Nog niet.
Nog niet?
Nog niet, hè, maar wel. Hij mag niet, hè. Hij zal wel willen meedoen, hè. Maar hij mag niet, hè. Waarop?
Mannen vinden misschien wel iets anders te doen. Kijken en lachen, dat kan ook. Maar niet uitlachen, niet.
Dat kan ook. Ja, dat kan ik niet kijken en lachen.
En zijn er nog zo van die dingen, gelijk touwtjes springen, dat jullie Kom je daar ineens op van, kom, we gaan dat proberen? Of?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dat is toch?
Dit zijn ermee begonnen. Ik was zo... Ah, dan moest ik altijd weglopen. En dan moet ik een tour maken en voor dan een beetje meer intensieve sport te doen. Ter plaatse zeg ik, oh, dat is touwtjes springen dan. Zeg, ik begin eens met touwtjes springen. Hè. Zo. Dan heb ik hem ook een beetje gemotiveerd. Hè. Zo, ja, oh, ik doe mee. Dus, nou zou dan mee bezig. Hè.
Achteraf kunnen we misschien zo'n competitie doen. Hè. Dan krijg je ook de eerste plaats.
Ah, ja.
En dan kunnen er twee gewoon vasthouden. Dan moet je zo met twee gaan springen. Kun je ook nog van maken.
Dat is eigenlijk 20 jaar niet meer. Ik ga ook regelmatig joggen, hè, zo'n tour maken.
Ja.
Van ongeveer een 7, 8 kilometer, soms 10 kilometer.
Soms
iets meer, soms ook wat minder. Hè, dat hangt er zo'n beetje vanaf.
En dan komen er soms een paar mee, of is dat uw moment om even te gaan lopen?
Ik neem meestal Simon neem ik mee, soms loop ik mee met erop. Als er nog aan het lopen was, dat is nu ook weer even geleden. Maar dan lopen we samen, maar soms ook alleen. Hangt er zo'n beetje af of het allemaal uitkomt, zo, in het moment eigenlijk.
Ja, het is dat. Maar sport is toch wel, allee, het bewegen is toch ook iets heel belangrijks, hè?
Heel belangrijk eigenlijk, hè? Ja. Lichaam en geest, hè, moet in evenwicht zijn, hè?
Absoluut. En daarmee het eten ook. Ik denk dat er zelfs, ik weet niet meer welke heilige het zijt, maar zelfs als je op een retraite zijt, dan moet je goed eten en veel bieden. Maar goed eten... Het staat op hetzelfde niveau als bieden. Dus als er iemand nog een excuus nodig heeft, een heilige heeft gezegd dat je goed moest eten. Dat
is goed om te weten.
Dat moet ik dus opzoeken uit een heilige dat is.
Ja,
die bestaat ook. Clara zal het niet geweest zijn. Clara zal het niet geweest zijn. Die vast te veel. Hè? We hebben ook goede contacten met het Schrijn hier in Herent.
Het Schrijn.
Dat is de zusters van het Schrijn.
Ah, ja, oké. Okay. Ja.
En
daar
is ook een andere kleine gemeenschap ontstaan.
Okay.
Van leken eigenlijk, die samen willen... Samen wonen, maar toch apart. En toch samen dieners doen.
Okay.
Het geloof nog meer terug een boost geven. Hè? Daar hebben we ook goede contacten mee.
Ah,
eigenlijk. En dat is ook ja, Nele is een Limburgse, dus ja, dan hadden we al direct een mooi contact. Zo, hè?
Tuurlijk, ja.
Zo, hè? Op die manier. Hè? En dan ontmoeten we elkaar. Hè? Het vanavond is TC-avond.
Oh, tof. Okay.
Dan gaan we naar een TC-avond vanavond.
Oké.
Dat is een mooi moment. Hè?
En dat is zo gewoon van allerlei type mensen?
Ja.
Gewoon werkende mensen die dan zeggen van...
Ja, inderdaad.
Okay. Ja. Je hoort dat aan de Franstalige kant in Brussel heel veel. Zeker bij jongeren die nog niet zo echt alleen willen gaan wonen.
Nee.
Die gaan dan samen een huis huren met 4, 5. Ja. Ieder heeft zijn eigen hoekje.
Ja.
Maar dan activiteiten.
Ik vind dat tof, hè.
Zo, ja,
dat
is heel tof,
zo te wonen, hè.
Ja.
De mensen zijn eigenlijk niet gemaakt om alleen te zijn.
Nee. En als er zo'n oplossingen zijn en ondertussen ondersteunt je elkaar, maar je hebt toch je eigen kamer, je eigen dingen, is dat... Ja. Het was heel lekker, Simon.
Dank je wel. Veel mijn plezier. Het is goed gegeten.
Heel goed gegeten.
Ja. Veel mijn plezier.
Dan zullen we het tafelmoment afsluiten. Is dat goed?
Heel goed.
Amen.
Amen.
Enfant, Dieu éternel, je sais que tu toi éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirais-je, loin de ta face? Je monte au ciel, mon Dieu, tu es là dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel. Je sais que tu m'aimes, tu es mon père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi. Yeah.
Vandaag gaan we in gesprek met Simon. Simon, welkom in de uitzending Kinderen van het Licht.
Dank u wel, dank u wel.
Ja, misschien kan je je eerst eventjes voorstellen aan de luisteraars.
Ja, dus ik ben Simon, ik ben 28 jaar. Ik ben geboren in Tongeren. Ik heb lang in Riems gewoond. En de laatste 5 jaar van mijn leven heb ik ook in Maastricht gewoond en gewerkt. En ik heb nog 1 broertje. Die is 2 jaar jonger dan mij. Die is 26, Brecht. En 2 lieve ouders.
Ja, en misschien kan je aan de luisteraars vertellen, als je dat wenst, hoe ben jij in de verslavingsproblematiek terechtgekomen?
Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar als ik dan zo terugkijk, is het al begonnen toen ik 18 jaar was. En ik zat in een jeugdbeweging. En daar werd in het weekend altijd wel gedronken. En ik had heel vaak, of bijna altijd, als ik dronk, dat ik niet meer kon stoppen. Als ik 1 keer een pintje had gedronken, dan moest ik doordrinken tot ik een blackout had. Dat ik niet meer wist hoe ik thuis was geraakt of zo. En ik had het eigenlijk elke keer aan de hand. Dus elke keer in het weekend als ik dronk, dan ging ik over de schreef, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb heel lang, ik heb de eerste paar jaar dat probleem niet ingezien. Omdat ik had het gedacht ook van, ik heb daar geen probleem mee, want ik drink niet elke dag. Ik drink alleen in het weekend. Dus ik heb dat heel lang niet gezien, dat een probleem was, problematisch was. Totdat ik zo begon te merken van, ja, ik wou dat niet meer zo. Dat ik zo altijd een blackout had. Ik wou ook gewoon zo normaal kunnen doen. Zo gewoon kunnen genieten van de avond en nog weten wat ik allemaal gedaan heb. En niet de dag erna wakker worden en zo denken van, ja, tjoe, wat is nu allemaal gebeurd? En dan die schaamte wat die dan zo overvalt, dat was ik een beetje beu. En ik heb geprobeerd om dat probleem zelf aan te pakken. Door als ik naar een feestje ging, bijvoorbeeld maar 3 bonnetjes te kopen. En dan proberen maar 3 pintjes te drinken. Maar dat mislukte altijd. Ik kocht er altijd weer bij als ze op waren. Dus ik merkte dat ik het zelf niet, het probleem niet kon aanpakken. En toen heb ik een traject gevolgd. In Maastricht was dat. Zo'n 12-weken systeem in een groep. En in het weekend zei je wel vrij. Dus dat is gewoon een beetje dagtherapie. Mm-hmm. 12 weken lang. Op zich is het daar nog fouter gelopen. In de zin van, ik zat daar dus voor mijn alcoholprobleem. En in die groep waar ik in zat, zaten ook allemaal wat jongeren. Maar er waren allemaal verschillende jongeren met verschillende verslavingen. Dus ik had er wel een goede band mee gekregen met die jongens na een paar weken. En toen zo van het een kwam het ander en dan vroegen ze, ja, wat gaat je in het weekend doen? Misschien kunnen we eens wat samen gaan doen en zo. En ik denk na 8 weken of zo was ik met de jongens op stap aan het gaan en was ik ook drugs aan het gebruiken. En zo ben ik ook eigenlijk in contact gekomen met de drugs. En op het einde van mijn 12 weken was ik terug aan het drinken en ook weer drugs aan het gebruiken. Mm-hmm. Of ja, niet weer drugs, maar was ik drugs aan het gebruiken bovenop mijn alcoholprobleem. Dus dat had niet echt geholpen. En een half jaar later zat ik best diep, omdat zeker met de drugs ging heel snel achteruit bij mij. Ik was heel mijn spaargeld erdoor aan het jagen. En ik had ook problemen op mijn werk. Mijn ouders hadden ook door dat er van alles misliep. Ik zat met de foute vrienden in contact. Ik zat echt in het foute wereldje. Ik leefde eigenlijk voor het nachtleven. Ik dacht mijn geluk daaruit te halen. Maar op het begin was dat misschien wel leuk, de eerste paar weken. Maar na een paar maanden had ik het allemaal wel gezien. En ik werd er echt niet bepaald blij van. En toen zat ik een beetje met de handen in het haar, want ja, ik had zoiets van, ja, ik heb een normaal traject geprobeerd. Ik heb geprobeerd met psychologen te praten, psychiater. Maar het bleek allemaal niet te helpen. Ik had er niet echt zo'n klik mee, ook met die psychologen en zo. En dat normaal traject had mij ook alleen maar verder geduwd. Dus ik zag zo, ja, wat ga ik nu doen? Hoe ga ik dat probleem aanpakken? Zelf kon ik het ook niet. Ook met mijn ouders goed in gesprek gegaan daarover. En ja, de eerste paar weken dan, ja. Zoeken. Misschien dus naar Zuid-Afrika. Daar is ook zo'n afkeerkliniek. Was een overweging. Totdat een vriend van mijn vader, die kwam eens op bezoek. En mijn vader had het verhaal een beetje gedaan dat het wat moeilijk ging met mij en zo. En die zei van, ja, er zijn ook gemeenschappen waar jongens samenleven. En daar kun je echt aan jezelf werken. Maar het is echt niet gemakkelijk, zei hij ook. Van. Het is ook zonder telefoon, zonder internet. Je leeft ook in de gemeenschap, dus je kunt niet zomaar naar buiten gaan. Dus je contact met de buitenwereld is heel, heel beperkt. Maar toen ik dat de eerste keer hoorde, zo van zo'n gemeenschap, dacht ik van... Ja, dat is... Ik had echt het gevoel dat ik zo aan mezelf kon werken en helemaal tot mezelf kon bezinnen. Het enigste wat me een beetje afschrok was zo het geloof, zeg maar. Dus ik hoorde dat ze daar elke dag bidden. En ik ben wel katholiek opgevoed, maar nooit echt zo in de praktijk daarmee bezig geweest. Ik had ook nooit echt voorheen in de Bijbel gelezen of zo, dus... En ik dacht zo, ja, en dan met al die jongens daar samenleven en dan elke dag bidden, misschien wordt hij daar zo'n beetje gebrainwashed of zo. Ik had er een beetje schrik voor. Maar gelukkig kon ik wel tegen mezelf zeggen van, ja, ik heb niks te verliezen. Ik kan het maar proberen. En in de gemeenschap kun je ook elk moment beslissen om eruit te gaan. Dus ik dacht van, ja, ik probeer het gewoon. En ik ben er eens langs geweest en ik merkte meteen al mijn angsten, die waren meteen weggeschoven. Er heerste zo een heel mooie sfeer onder de jongens en in het huis. En toen heb ik wel vrij snel kunnen beslissen om ook in te stappen. Dat was op het begin zeker niet gemakkelijk, want ik moest alles achterlaten. Ik deed mijn job ook heel graag. Dus dan moest ik ook tegen mijn baas gaan uitleggen. Van, ja, kijk, ik zit met een probleem. En ik ga voorlopig niet meer terugkomen het eerste jaar of de eerste paar jaren. Dus dat was een beetje ook afscheid nemen van de familie. Was ook moeilijk. Ook waren er toch een aantal familieleden wat niet echt op de hoogte waren. Mm-hmm. Dus die waren ook zo van, oei, is dat probleem zo erg dan? Dat je zo'n tussen haakjes drastische stap moet maken. Maar ja, ik ben gewoon open en eerlijk geweest. En toen ben ik dus ingestapt in de gemeenschap. En... het begin was natuurlijk zwaar, want ik had nooit echt zo mijn vrije tijd nuttig ingevuld. In de zin van, ja, ik zat meestal als ik terugkwam van werken op de bank en zo, en of ik keek wat tv of Netflix. En nu ineens viel ik zo'n beetje in een gat van, ja, wat, in de vrije tijd, van ja, moet ik boeken gaan lezen, dacht ik bij mezelf. Van, ja, ik hou niet van lezen, maar dan toch na een paar weken daarover gezet en zo is het boek open gedaan. Proberen wat gitaar te leren. Mijn vrije tijd wat nuttig gaan invullen. En dat heeft me ook wel heel veel waarde, heel veel mooie nieuwe inzichten gekregen. Want dat zo'n boek lezen, dat kan echt wel goed doen. En ja, voor mijn tijd ook zo nuttig in te vullen. En ook in de gemeenschap zelf heb ik mij altijd heel, heel thuis gevoeld. Het is natuurlijk niet altijd zo even gemakkelijk in zo'n gemeenschap. Je zit 24-7 zo op elkaars lip. En ieder persoon is ook anders. Dus, mm-hmm. Ik zelf ben een vrij rustig persoon, maar er was een bepaald moment dat we met 8 jongens in het huis zaten. En dan zaten er een paar bij wat veel energie hadden. En ja, dan zit je zo op elkaar. En dan, ik heb soms wel mijn rust nodig, dus dat was soms wel zo'n beetje zoeken van... Maar uiteindelijk, als ik zo terugkijk, ben ik wel heel blij dat ik... heb ik heel veel mooie, mooie ervaringen gemaakt in de gemeenschap en heel veel mooie dingen meegemaakt.
Je vertelde toen je besloot, oké, ik ga een jaar naar de Fazenda gaan. Het was moeilijk om afscheid te nemen van je familie.
Ja.
Was je contact met je ouders en je broertje, was dat wel nog vrij oké dan, in de periode dat je verslaafd werd?
Ja, ja, gelukkig wel. Mijn ouders zijn me altijd blijven steunen. Ja, die hebben het natuurlijk niet gemakkelijk gehad. Die hebben ook veel moeten meemaken, veel moeten zien. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat ze me altijd zijn blijven steunen. Dat is wel heel waardevol. En ja, ook ze hebben veel brieven geschreven. Mijn hele familie trouwens, toen ik in de gemeenschap zat. De eerste maand had ik zeker van alle familieleden een brief gekregen.
Dat is mooi.
Dat was heel mooi, hè? Ja.
Dat geeft toch wel die steun, hè? Want
ja, absoluut. Dat had ik ook niet verwacht. Dus dat overviel mij ook zo. Want dat is heel waardevol, zo'n mooie hechte familie hebben.
Ja. En, want je hebt zelf eerst die stap gezet om die 12-weken-programma te doen. Dus je had wel zelf de goesting om eruit te geraken. Het is dan niet onmiddellijk gelukt, maar nu wel dus proficiat. Hè? Want het vraagt heel veel innerlijke kracht en doorzettingsvermogen. Dus het is fantastisch dat je er geraakt bent. Je zegt dan aan je ouders van, ik ga dat doen. Ze hebben je gelijk ondersteund van oké, want het is inderdaad die 12-weken-traject of een jaar in de fazenda zonder televisie, zonder gsm, zonder sigaretten, zonder wat dan ook, is wel een extremere stap, om het zo te zeggen, dan een 12-weken-traject waar je s'avonds naar huis kunt.
Ja, absoluut. Maar ja, zoals ik zeg, ik heb een heel moeilijke periode gehad en ook mijn ouders hebben heel veel moeten doorstaan. Dus ze waren eigenlijk allemaal zo'n beetje hopeloos op dat moment, voordat ik de gemeenschap kende. En toen kwam de gemeenschap op ons pad. En dat was eigenlijk meteen, dat voelde ook voor mijn ouders meteen goed aan. Van, dan weten ze ook dat ik veilig zit. En dat was voor hen ook een heel geruststelling. Want ik zwerfde vaak s'nachts rond van de ene club naar de andere. En ze wisten nooit of, in welke toestand ik ging thuiskomen of hoe ik überhaupt ging thuiskomen. Dus ze hebben heel veel onrust meegemaakt. Dus dat was voor hen ook wel even zo'n opluchting van, kijk, hij zit daar veilig in een veilige omgeving. Ja.
En dan de brieven schrijven naar jou toe. Je hebt teruggeschreven, vermoed ik.
Ja, dat was ook niet gemakkelijk.
Nee?
Nee, ik ben niet zo'n schrijver. Of ja, ook zeker een brief schrijven, ja, dat was voor mij helemaal nieuw. Ik heb dat vroeger op school wel zo eens moeten doen, maar nu moest ik het echt zo. Ja, dat heeft me ook wel heel veel bijgebracht. Dus echt tijd nemen voor een brief te schrijven. Want ja, ik was meestal zo zeker een uur of anderhalf uur bezig met een brief te schrijven. Dan had ik maar 2 pagina's geschreven.
Ja, ja.
Ik ben man geweest, dat ik u zou verliezen, maar aan het eind van al mijn vragen, bent u er nog steeds. Ik ben nooit alleen, dat zie ik nu ik omkijk, u was al die tijd al bij mij, dwars door alles heen. Waar ik ook ga, ik ga nooit alleen. Er is geen plek die u niet kent. Van de allerhoogste berg tot aan het diepste van de zee. Er is geen plek waar u niet bent. Ik heb moed gevat, u heeft mijn hart gewonnen. Ik vertrouw op uw belofte, u doet wat u zegt, wat de toekomst brengt. Of wat ik draag van vroeger, het komt goed, want u bent groter. Niet.
welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in gesprek met Simon. En ik hoor van andere jongens van de Fazenda dat soms niet speciaal de eerste dagen het moeilijkste zijn als je aan je recuperatiejaar begint, maar soms pas na een paar weken. Hè, je hebt die routine waar je moet aan wennen. Zoals je zei, je kunt geen Netflix gaan kijken de hele namiddag. Je hebt je taken, je moet je tijd wat nuttiger invullen. Maar dat sommigen zichzelf tegenkwamen pas na een paar weken.
Ja.
Hoe is dat voor jou geweest?
Dat was ook zo. Ik heb denk ik 2 of 3 toch moeilijke periodes gehad. Dat ik zo een paar weken had dacht van, ja, wil ik wel doorzetten? Is het met hem allemaal waard? Maar inderdaad, het begin is altijd nieuw. Alles is nieuw. En na een maand of zo, zit je in de structuur, zit je in de flow. En dan begint het besef pas echt door te dringen. Van ja, dan zit je pas een maand ver en dan moet je denken, het is nog 11 maanden. En dan, dat overvalt dus soms wel. Zo van, goh, moet ik dat nog zo 11 maanden zo gaan doen? En dus dan krijg je meestal de eerste klap inderdaad. Als je in de routine zit en dat besef komt echt tot je, dan wordt het voor de meeste jongens ook moeilijk. Dat heb ik ook gemerkt. Dat er ook veel afhaken dan na 3 of 4 weken. Maar ik heb gelukkig altijd tegen mezelf kunnen zeggen, ik wil gewoon doorzetten. Ik moet het gewoon afmaken.
Mm-hmm. Ja, en was dat voor jou een kwestie van, dit keer moet het lukken? Of hoe zag je het van, er komt, of dacht je misschien soms van, er komt nog wel een kans om eruit te geraken? Of...
Ik heb ook al heel veel zelf geprobeerd en voor eruit te raken. En dat is, niks is mij gelukt. Dus ik wist ook heel goed van mezelf, van ja, alleen ga ik het niet kunnen.
Mm-hmm.
En dat ik het ook wel echt nodig had.
Ja. Dat dit je kans was, zeg maar, om er echt uit te raken.
Ja, ja,
ja.
En ik voelde me er ook goed bij, zo dat gemeenschapsleven. Ook met goede mensen omringd zijn. Mensen wat het beste met u voor hebben. Wat ook een heel grote meerwaarde was voor mij, was dat... de jongens die hebben ook met de problematiek te maken gehad. En ja, we kunnen heel, heel goed van elkaar aanvoelen van... die maakt nu dat mee. We hebben zo'n soort gelijke ervaringen. En dan kunnen we daar samen heel mooi over praten en dat verwoorden. En dat miste ik wel zo tijdens dat ander traject van 12 weken wat ik gedaan heb.
Mm-hmm.
Daar werd dat begeleid door psychologen en psychiaters. Maar ik had niet echt het gevoel dat ze mij dan begrepen, zeg maar. Dat had ik in de gemeenschap wel, dat ik echt me begrepen voelde.
Is dat moeilijk om je daar, hoe moet ik zeggen, voor open te stellen? Want je moet over jezelf en je eigen problematiek durven spreken. Was dat een moeilijke stap of dacht je van...
dat is eigenlijk het mooie ook aan de gemeenschap. Dus er wordt niks verplicht, zeg maar. Het is niet dat je moet praten, maar... Als je wilt praten, dan is er altijd zeker een mogelijkheid om met iemand in gesprek te gaan. Toen ook in de gemeenschap altijd 1 keer per week zo'n groepsmoment. En dan doen we zo'n evaluatie van hoe het met u gaat. En dat is eigenlijk een monoloog. Dus jij alleen kunt praten en niemand kan daarop inpikken. Dus je kunt echt gewoon vanuit je hart vertellen. Als je daar zin in hebt, dat is natuurlijk vrijblijvend.
Mm-hmm.
Maar dan krijg je ook zo'n zicht van hoe de anderen de week hebben meegemaakt, hoe het met hun gaat, welke moeilijkheden ze tegenkomen. En dan, dat heeft me ook wel altijd goed gedaan, zo'n groepsmoment. Ja.
Ja, horen dat de anderen misschien letterlijk met hetzelfde struggelen op het moment dat jij dat ook hebt.
Ja, inderdaad. Ja. Thank you.
Ja, Simon, het is een heel traject geweest. Onlangs heb jij je recuperatiejaar afgerond.
Ja.
Ik heb gehoord, gelezen en gezien dat het een mooi moment was. Hoe voelde jij jezelf na dat je... Want je zegt in het begin, ja, dan na een maand denk je, oh nee, nog 11 maanden.
Mm-hmm.
Maar dan sta je daar 12 maanden daarna.
Ja.
Hoe voelde je je?
Goh, ik was eigenlijk wel heel blij dat ik het volbracht had. Maar het was langs de andere kant ook moeilijk, want ik kwam weer zo... Er ging weer een heel nieuwe wereld voor mij open. Van ja, wat ga ik nu doen met mijn leven? Ga ik terug werken? Wil ik langer in de verzender blijven? Wil ik misschien naar een buitenlandse verzender gaan? Of wil ik mijn eigen woning? Dus het was een hele nieuwe wereld die openging voor mij. En dat was op het begin wel moeilijk voor daar mijn weg ook zo wat in te vinden. Want op een moment dacht ik van, oh ja, nee, ik wil naar het buitenland. Ik wil nog een jaar extra doen in een buitenlandse verzender. En op het andere moment dacht ik weer, oh ja, nee. Zo, ik geniet ook wel van mijn vrijheid terug. Ik had mijn telefoon terug. Ik kan terug naar de winkel gaan. Ik kan weer familie bezoeken. Dus dat was een heel dubbele lijn, zeg maar, voor mij. Dat was even zeker de eerste paar weken wat zoeken. Maar ik had... In de verzender is het zo, als je een jaar hebt afgemaakt, een recuperatiejaar, is het eigenlijk de bedoeling dat je 3 weken op verlof gaat. En ik had dus 3 weken bij mijn ouders verbleven. En na de drie weken is het de bedoeling dat je ook even terugkomt naar de verzender. En dan evalueren van hoe heb je de vakantie of je verlof beleefd. Zijn er moeilijkheden op je pad gekomen? Zo, en dan wordt van daaruit weer verder gekeken van, wilt je terug gaan werken, wilt je een eigen woning of wilt je misschien wat langer in de verzender blijven? En dan wordt er ook wel heel intensief meegeholpen met de juiste weg voor u uit te stippelen.
Dus ergens zijn ze heel gelukkig en blij na dat jaar,
ja.
Maar ergens is het een bepaalde soort onzekerheid omdat je weer terug... zelf gaan moeten bepalen en beslissen dat die schrik opwekt?
Toch wel, want in de gemeenschap zit je wat zorgeloos in de zin van... je moet niet omkijken naar de alledaagse dingen, zeg maar. Dus je hebt in ik wil zeggen weinig verantwoordelijkheid in de zin van... Je moet niet... presteren, zeg maar. Dus je moet natuurlijk wel... Er wordt van u verwacht dat je meehelpt in de gemeenschap, dat je werkt en zo. Maar zo alle dingen van buitenaf, die prikkels van de buitenwereld, daar zit je eigenlijk van vrijgesteld. Dus als dat lucht op, zal ik zeggen. Dat is zo'n ontlasting wel, als je in de gemeenschap zit. Maar als je dan weer naar buiten gaat, dan komt dat weer allemaal op je af. Dan moet je weer naar heel veel dingen gaan omkijken. Financiën, zelf naar de winkel gaan... uw vrije tijd goed in blijven vullen.
Ja. En hoe heb je dat beleefd in die 3 weken vakantie bij je ouders?
Ik was eigenlijk wel heel blij, want ik had midden december heb ik mijn jaar beëindigd. Dus ik was met de kerstperiode was ik thuis. Dus ik heb heel mijn familie bezocht. Veel etentjes gedaan bij de familie en lekker gegeten, leuk, gezellig samen zijn. Dus daar heb ik wel heel veel geluk mee gehad, dat ik net in die periode dan naar huis mocht.
Ja.
Of naar huis kon. En
En heb je het gevoel van, oké, die is lukt, ik kan die prikkels tegenhouden. Want 3 weken is een mm-hmm. langere tijd.
Klopt,
dus
ja.
Dan
ja.
kan je jezelf een beetje uittesten, om het zo te zeggen.
Ja.
En daar had je wel het gevoel van, oké.
De eerste 2 weken, dat ging eigenlijk heel goed. Ik kon ook mijn gsm kon ik heel vaak links laten liggen. Ik was er bijna niet mee bezig. Ik denk dat ik daar 3 of 4 keer op een dag naar keek. En voor de rest liet ik hem altijd gewoon op de keukentafel liggen of zo, of op het aanrek. Maar ik merkte wel toen de derde week begon, dan gaat hij toch weer sneller die gsm nemen. En dan zit je ze toch weer langer in de zetel naar tv te kijken. En ik merkte wel dat je dan zo terug daar weer heel snel weer invalt, zo in de... Ja, zo in die oude gewoontes, zal ik zeggen. Zo. Dus ik merkte ook dat ik weer wat vrienden ging opzoeken, wat ik eigenlijk beter niet ging opzoeken. Zo die dingen allemaal. Dat gebeurde altijd, dat gebeurde bij mij in de derde week. Zo. Toen,
mm-hmm.
dan is zo dat, ja, de begin van de vakantie ging heel vlekkeloos. En dan zo de derde week merkte ik wel dat ik zo wel weer wat kronkels ging maken.
Ja, ja. Maar je besefte het wel. Is dat dan iets dat veranderd is? Dat je jezelf sneller kan inschatten?
Ja, ja, absoluut. Dat wel. En ook dat besef van, ja, kijk, het is niet erg als je even een kronkel maakt, maar het is heel belangrijk dat je weer terug op de rechte weg gaat. En
ja.
Dat heb ik zeker geleerd. Ja. Het is normaal, we zijn mensen, dus we maken allemaal fouten. Maar het is echt heel belangrijk om daar niet, als je een fout maakt, om daarmee te blijven zitten, zeg maar. Dus je moet weer hoofd omhoog en recht vooruit.
Ja. Is het besef van, oei, misschien is dit dan niet goed voor mij om dat te doen, dat u helpt om de volgende keer dat kronkeltje niet te nemen.
Ja, inderdaad. Ja.
Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever.
Empress.
En om nog eventjes terug te komen, Simon, op iets dat je zei dat het enigste bij de Fazenda, toen je daarover hoorde, dat je een beetje tegenhield of afschrikte, hè, was het geloof, het gebed en dat soort dingen.
Ja.
We weten dat jullie dagelijks de rozenkrans bidden, 's morgens. Dat is een vrij lang gebed met heel veel herhalingen. Ja. We horen van sommige jongens dat dat in het begin zelfs verschrikkelijk is. Maar dat ze naarmate van de tijd ergens toch die rust ontvangen, kracht ontvangen. Hoe heb jij dat beleefd? Van iemand die katholiek is opgevoed, maar niet in de praktijk iets deed, naar elke dag de rozenkrans bidden. Dat is een flinke stap, hè?
Ik merkte bij mezelf, zeker op het begin, heel veel weerstand bij de rozenkrans. Ik merkte van, ik probeerde wel, maar ik merkte bij mijn lichaam had heel veel weerstand. En ik heb daar eens over gepraat met iemand, dat ik er echt veel weerstand bij voelde. Dat ik het echt wel wou, maar dat mijn lichaam gewoon zo tegenwerkte. En die had mij ook iets heel, heel interessants verteld. Dat was de derde week dat ik daar was. En die zei van, dat is eigenlijk heel normaal, want de rozenkrans is een soort van mantra. Daar kon ik me echt wel in vinden. Dus toen ik zo... En die zei, het is heel normaal dat je lichaam weerstand heeft, want jij hebt niet de goede dingen gedaan in je leven, zou ik maar zeggen. Dus, en daar kon ik me heel goed in vinden, want mijn geloof, ik ben wel katholiek opgevoed, maar mijn geloof is altijd zoiets geweest van, ik vond dat heel moeilijk om mij zo op één ding toe te spitsen, zo te zeggen van, katholiek, dat is het. Er zijn zoveel religies in de wereld, ik weet niet goed welke ik daarvan moest kiezen. Ik heb altijd gedacht van, elke ding heeft wel zijn goede, elk geloof heeft zijn goede dingen. Dus. Maar ik heb nooit specifiek één dingetje gekozen. Dus ben ik even vergeten wat ik wou zeggen.
Dus bij de rozenkrans?
Inderdaad. Dus bij de rozenkrans had ik op het begin heel veel weerstand. Toen ging er bij mij zo een knopje om van, toen klikte het wel van, oké. En toen ging het steeds beter en beter. En denk, na 2 maanden of zo was ik daar echt wel... ging het heel... was het eigenlijk vanzelfsprekend voor de rozenkrans volledig mee te bidden. Ook gewoon luidop mee te bidden in die groep. Waar ik op het begin dan heel veel weerstand voelde. Maar dat...
Voelde je daar iets van terug? Ik bedoel daarmee, hè? Mm-hmm. Je weet dat dan. Sommigen hebben gezegd van, ik voel er rust door. Ik voel er kracht door. Heb jij iets ervaren dat je zegt van,
Echt zo kracht heb ik nooit echt gevoeld, maar wel rust zo. Het is, ik zag het ook meer als een beetje mediteren. Een beetje tot jezelf komen. Dingen ook loslaten, afgeven. Dat vooral. Vooral de rust heb ik ervaren met het bidden.
Mm-hmm. Ja.
Ik ben vrij, ik mag leven. Hier komt mijn ziel op. Thank you.
We gaan eventjes terug naar waar we het daar straks over hadden. Over het einde van je recuperatiejaar. We weten hoe jij dat ervaren hebt. Hoe hebben je ouders dat ervaren? Want de luisteraars weten het. Jan heeft er al over verteld in een vorige aflevering. Er is altijd een diploma dat je krijgt als je je recuperatiejaar afwerkt. Ja. En er was een mooi etentje bij, denk ik. Ja. Een hele mooie namiddag met zang en iets voorlezen, denk ik.
Ja, ja, klopt.
Hoe was dat voor je ouders?
Het was ook een heel mooi moment. De Fazenda heeft ook heel veel vrijwilligers. En er waren zeker, denk ik, 20 vrijwilligers aanwezig. En allemaal mooie kaartjes geschreven voor mij. En ja, dat raakte mijn ouders natuurlijk ook, dat er zoveel mensen om mij geven, zeg maar. En ja, die waren ook wel heel trots natuurlijk. We waren heel trotse ouders op dat moment. Dus dat was wel heel mooi om te zien, ja.
Ja. Ja. En je broer? Als
ook,
ik mag vragen.
Ja, die was ook heel troep. Die toont niet zo snel zijn emoties, maar die heeft toch een paar keer gezegd van, ja, dat het hem echt wel had geraakt. Ja.
Ja. Ja, ja. Jullie hebben een goede band.
Ja, ja. Vroeger natuurlijk veel kattenkwaad uitgehaald. En dat konden we niet door één deur. Maar sinds dat we 18 zijn, zijn we al een beetje volwassen geworden. En dat gaat goed nu. Ja.
Dat is heel goed zelfs. Precies. Ja. Ja. Dus het was een mooi gebeuren.
Ja, ja, heel mooi. Daar heb ik echt van genoten. Ja. Ja. Het heeft me ook heel veel kracht gegeven. Zo. Ja.
Ja, en misschien hetgene dat wat angst zou kunnen creëren, een beetje dempen. Hè? Want er zijn heel veel mensen in de Fazenda die zeggen van Simon, proficiat, we geloven in u, dit gaat goed gaan.
Ja, ja, klopt, absoluut. Dus dat is wel heel, heel fijn. Ook om te weten dat die mensen je altijd steunen, dat je er altijd op kunt terugvallen ook.
Ja.
Ze zullen altijd voor me klaarstaan, dat weet ik gewoon. Dus dat is wel heel mooi.
Ja, want als je het moeilijk zou hebben, dan ben je altijd welkom, denk ik. Hè?
Ja, absoluut. Ja. 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 De deur staat altijd open.
Dat is prachtig.
Ja.
Ja, Simon, nog even een vraag. Hoe zie jij je toekomst?
Ik probeer niet te veel vooruit te kijken. Ik ben altijd wel een avontuurlijk iemand geweest. Dus mijn droom is naar het buitenland te gaan. En dan eventueel buitenland te wonen of te werken of iets op te zetten in het buitenland. Maar ik weet nog niet hoe welke richting ik daarmee mee in wil slaan. Momenteel ben ik met mijn motorrijbewijs bezig. Mijn autorijbewijs heb ik al van toen ik 18 was. Maar mijn motor heb ik eigenlijk altijd willen halen. Maar door omstandigheden is dat niet gelukt. Omdat ik toen ook niet echt op het juiste pad was. En het was niet het moment daarvoor. Maar nu wil ik dat echt wel oppakken. En ik heb mijn theorie al gehaald van de motor. En ik ga nu binnenkort opstarten met de motorlessen. Dus dat is nu voorlopig mijn
project van het moment.
Ja. En dan zou ik ook heel graag in de zomer of het einde van het jaar een mooie motorvakantie willen maken. Een beetje toeren door Oost-Europa.
Ja, fantastisch.
Ja.
Ja, Simon, dank je wel voor je prachtige getuigenis.
Ja.
Ik wens je het allerbeste toe.
Dank je wel.
En zoals bij de Fazenda, altijd welkom hier bij Radio Maria.
Ja, heel fijn. Dank je wel.
Häuser weisen in den Himmel, Schiffe ziehen übers Meer. Meine Sehnsucht spannt den Bogen, zieht das Herz empor zu dir. Vögel fliegen in den Süden, Sterne kreisen ihre Bahn. Ich will deinen Spuren folgen, deine Stimme zieht mich voran. Folge mir, folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich führe dich auf neuen Wegen, fürchte dich nicht, ich will dich segnen. Ich weiche nicht von deiner Seite, komm, folge mir nach. In meine Hand habe ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Vögel haben ihre Nester, die Füchse höhlen, wo bleibst du? Unter Sternen willst du wohnen, ich suche deine Schritte Spur. Jahre gehen schnell vorüber, Menschen kommen, Menschen gehen. Wer wird still mein Herz erobern? Deine Liebe bleibt bestehen.
Folge mir nach. Komm und folge mir nach. Frag nicht, wohin soll ich mich legen? Ich werde deine Schritte segnen, bei Tag und Nacht über dich wachen. Komm, folge mir nach. Sorge dich nicht, was sollen wir essen? Denn niemals werde ich dich vergessen. Füll deinen Mund mit Brot und Lachen. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach.
Schicke mein Gebet zum Himmel, Träume fragen übers Meer. Höre deine leise Stimme, fürchte nichts, ich bin mit dir. Wird mich deine Liebe tragen, sind die Füße nicht zu schwer. Kann ich neuen Aufbruch wagen, Schritt für Schritt hinter dir her.
Folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich segne dich, du wirst zum Segen. Ich führe dich auf neuen Wegen. Es werden neue dir begegnen. Komm, folge mir nach. Fürchte dich nicht, ich will dich senden. Ich halte dich in meinen Händen. Ich werde segnen, die dich segnen. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Kinderen van het Licht. Tot de volgende keer.
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me.
Who the sun sets free, oh, is free. Forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am.
shout out, God, yes, I.